Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Podcast met Peetsen. Vandaag gaan we het hebben over een... Gaan we praten met een voetballer die jarenlang in Nederland speelde. Inmiddels in Amerika aan de slag is gegaan, maar hij heeft toch echt een fantastisch levensverhaal. Ciro Entoko. Ik denk bij de echte voetballiefhebbers gaat er wel een belletje rinkelen. Daar kan je zo uitgebreid naar gaan luisteren. In de tussentijd wil ik je eerst even wijzen op twee nieuwe podcasts die we nu maken. Eentje voetbalgerelateerd, dat is Showkeepers. Podcast van Harm Zijnstra en Arjen Heerland. En ik denk dat je wel kan raden waar die over gaat. Inderdaad, Keepers. Dus check die op alle podcastkanalen. En een niet voetbalgerelateerde podcast, onze eerste die we produceren. Vechtersbazen. Ben je nou fan van vechtsporten? Dan is dit de absolute podcast die je moet luisteren. Vechtersbazen, Marloes Koenen en Dennis Koorman. Die elke week vechters aan het woord laten in hun podcast. Dus die kan je ook checken op je favoriete podcastplayer. Het is nu tijd voor een nieuwe podcast met Peetsen. En deze week Ciro Entoko. Ja, het is een podcast die ik al een tijdje wilde maken. Ik werd hier getipt door mijn grote Belgische vriend Stijn Francis. Die appte mij. Ik heb nu een gast voor jouw podcast. En kijk, als Stijn mij appt, dan let ik altijd op. Vaak gaat het over transfers, over goede spelers. Ja. Maar dit is eigenlijk een veel mooier verhaal. Want vandaag heb ik de gast Ciro Entoko. En ik denk dat de mensen in Nederland denken, hey, Entoko. Dat is wel een hele bekende naam. Ciro, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hey. Ja, de mensen in Nederland moeten jou wel zeker kennen, toch?
Ja, ik denk het wel, omdat ik heb bijna 8 jaar in Nederland gevoetbald.
Ja.
In Jupiler League meest. Dus mensen die voetbal kennen, ja. Mensen kennen we wel, ja.
Ja, zeker. 10 jaar geleden, of 11 jaar geleden, voor mij... is al langer geleden. 2007 kwam je bij AGOVV.
Ja, klopt.
Nou, die club bestaat inmiddels niet meer. Maar je hebt natuurlijk een fantastische periode daar gehad. Daar goed gedaan. En voordat we daar allemaal over gaan hebben. Want je zit uiteindelijk ben je terechtgekomen via Engeland. Voor mij nog een tijdje in Slowakije gespeeld. Zit je nu in, of in ieder geval sta je onder contract in Amerika. Je bent op dit moment in België, toch?
Yes, ja.
Maar het verhaal begint natuurlijk veel eerder. Want geboren volgens mij in Afrika.
Ja.
En wat weet je daar nog van je jeugd in Afrika?
Oef, niet echt veel, weet je, omdat ik ben daar geboren in de Democratische Republiek van Congo.
Ja.
En ik ben verhuisd naar België toen ik 5 jaar was. En ik heb echt weinig herinneren, omdat ik was zo jong. En ik spreek bijna niemand meer over daar. Alleen, weet je, mijn neef, mm-hmm. mijn tante, mijn oom. Maar verder heb ik geen contact meer.
Nee. Op je 5e vertrek je dan naar België. Dat is een heel bizar verhaal. Daar gaan we het zo even hebben. Maar ben je in de jaren daarna wel vaak terug geweest?
Nee. De laatste keer dat ik in Congo was, was 5 jaar. En tot nu toe ben ik nog nooit geweest. Nee.
Oh, waarom niet?
Ja, ik weet niet. Ja, misschien bijna geen tijd, weet je. Ik heb bijna geen tijd, weet je, met voetballen. En met onze, hoe zeg je dat, met onze break, ja, had ik op dat moment echt geen zin, weet je, om daar naartoe te gaan. Maar ja, nu dat ik ouder ben, ja, daar wil ik graag, weet je, even terug.
Ja, ja, het is natuurlijk een behoorlijke overstap, denk ik, van Midden-Afrika. Misschien mm-hmm. wel, ik heb niet goed opgelet vroeger met aardrijkskunde, maar voor mij een van de grootste landen in Afrika. En dan vertrek je naar België. Mm-hmm. En dat was geen makkelijke reis naar België.
Oh nee, het was geen makkelijke reis. Omdat op dat moment werd je in Congo. Was een beetje, hoe zeg dat? Geen oorlog, maar...
Onrustig.
Onrustig, ja. Dus mijn ouders, ja, ze hebben gewoon de beslissing gemaakt dat voor ons, voor de familie, was gewoon beter, weet je, om verhuizen naar België en een beter leven te krijgen. Ja,
ja. Nou, dan beslissen jouw ouders dat. Hoe was de reis vanuit Congo naar België?
Och, het is een beetje een rare verhaal. Ik ga van de start beginnen. Dus mijn vader is een kunstenaar.
Kunstenaar? Okay.
Ja, hij is een kunstenaar. Dus vroeger, hij was nog een beetje in Congo en hij kreeg een beetje een uitnodiging om naar België te gaan. Om zijn keuze een beetje te laten aan de mensen zien. Mm-hmm. En hij kreeg een beetje een visum van 3 maanden. En toen hij hier in België was, hij dacht... Hey, ik ben nu, weet je, in België, dus het is gewoon beter, weet je, als ik iets kan doen, weet je, ja, was gewoon illegaal, weet je, dus ik dacht, het is gewoon beter, weet je, als ik hier blijf en probeer, weet je, een goede leven te maken om mijn gezin ook, weet je, in België te brengen. Dus hij ging na die 3 maanden van de visum, hij ging in Frankrijk, in Parijs, bij zijn neef en hij was daar voor... Ik weet niet hoe lang hij zat in Frankrijk. En daarna komt hij terug in België. En hij had weet je, die mensen die hem had uitnodigen om die kunst te laten zien.
Zeker. Want wat voor, even voor de goede, ik vind het heel mooi. Je vader is kunstenaar. Maar wat voor kunst maakte die?
Gewoon een beetje portret van mensen.
Okay.
Of portret van gewoon van alles.
Schilder?
Gewoon schilder, ja. Van alles, ja.
Ja. Okay.
Ja, en toen ja, die mensen in België hebben me gewoon geholpen om een appartement te krijgen, een baan te hebben. En mijn vader, ja, heeft gewoon goed gedaan. En,
Was er in België ook een grote groep Congolezen die al eerder vertrokken waren? Is daar een community?
Jawel, maar vroeger was... Hoe kan ik dat uitleggen? Vroeger het was wel een beetje veel mensen uit Congo.
Yeah.
Maar die mensen die zijn hier gekomen voor, ze komen hier om te studeren.
Okay.
Yeah. Ja, ze komen hier om te studeren. En na hun studie, meestal weet je, ringen terug naar Congo. Maar ja, voor sommige mensen, ja, ze denken gewoon, hey, we zijn hier.
Yeah.
Waarom niet iets proberen, weet je? En ja, dat was ook wat mijn vader heeft gedaan.
Ja. Yeah.
En ja, hij komt terug, weet je, na 1 periode in Parijs. Hij komt terug, weet je, in België, in Luik. En hij heeft, weet je, gewoon een baan gekregen en ook een huis.
Mm-hmm.
En ik ben in België gekomen in 1993.
Want jouw vader dacht op een gegeven moment, oké, België is beter voor mijn familie om hier naartoe te komen. Want hoe groot is jouw familie?
Ja, ik heb op dat moment, ik had 2 oude zus en 1 jonge broer.
Oké.
Ja.
Dus hij wilde dat iedereen naar België kwam?
Ja, naar België, ja. Omdat, ja, leven daar in Congo op dat moment was... Ja,
slecht.
Ja, het was gewoon slecht. En ik heb echt niet veel herinneren, maar ik weet gewoon zeker wat je soms, weet je, om te eten was moeilijk om te eten.
Mm-hmm.
En ja, je krijgt gewoon één maaltijd, weet je, per dag. Dus soms, het was gewoon lastig.
Ja,
en, ja, voor ons allemaal was het beter, weet je, als je die kans krijgt om naar België te gaan. Ja. Ja.
Maar goed, dan moet je op een gegeven moment naar België toe.
Mm-hmm,
ik kan me voorstellen dat, ja, ik weet niet, ik neem aan met het vliegtuig dat je die kant op gaat. Maar hoe verloopt dat dan?
Dus, op dat moment, ja, het is gewoon raar. En op dat moment, veel mensen, weet je, in Congo... Ze hadden gewoon, weet je, de wil, weet je, in België te gaan, omdat, ja, als je in Afrika bent, je denkt altijd, weet je, dat leven in Europa is beter.
Ja, tuurlijk.
Dus op die tijd, mijn vader had de kennis, en die kennis komt vaak, weet je, in Congo, om, hoe zeg je dat, om jongetje, weet je, te nemen.
Mee te nemen naar België?
Ja, mee te nemen naar België met de paspoortwissel van iemand anders.
Oké, okay, ja.
En ja, die man heeft... ja, hij was... hoe zou dat? Hij kon mijn opa weet je, in Congo. Mm-hmm. En ik ben gereisd weet je, met hem. Ja, ik heb die man nog nooit gezien. Weet je. Het was mijn eerste keer dat ik die man ontmoet.
Ja.
En ik ging gewoon met de paspoort van iemand anders. En we pakken de vliegtuig.
Ja.
Vliegtuig van Kinshasa naar Brussel, de Zaventem.
Ja.
En toen we daar kwamen, ja, het was gewoon, hoe zeg dat? Ja, het ging gewoon mis. Omdat, ja, die paspoort was niet van mij. En die man...
Oh, op het vliegveld controleerden ze natuurlijk toen je het land binnenkwam.
Ja, 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 toen we in België kwamen, ja, ze moesten gewoon mm-hmm. die paspoort gewoon controleren. En die man, hij heeft gewoon gezien dat, ja, als je bij de politie die paspoort van mij, hoe zeg dat, controleren,
ja.
Ze gaan gewoon zien, weet je, dat het is niet mijn paspoort.
Ja, nee, dat snap
dus,
ik. Ja.
Die man laat me gewoon bij mezelf daar in...
zeg maar op het vliegveld, zeker ja, bij de douane.
Ja, bij de douane. Hij let me gewoon daar bij de douane, bij mezelf. En hij ging gewoon verder.
Maar hoe oud? Jij was 5, zei je toch?
Ja, ik was 5. Maar weet je, in leven, als je iets wat je meemaakt, je gaat zulke dingen nooit vergeten.
Nee, maar Ciro, je bent 5 jaar en je wordt alleen achtergelaten in een wildvreemd land.
Ja, en ik snap wel wat je die man, omdat als hij met mij was gebleven,
ja
wordt hij ook een probleem. Weet je. En misschien ging hij in de gevangenis. Dus het was ook een beetje lastig voor hem ook. Weet je. Dus ja, hij leidt me daar. En ja, op één moment, ja, die politie, ze hebben mij gezien. Ik was daar bij mezelf alleen.
Jezus, dus, man.
Ja, ze komen naar mij toe.
Ja.
Ja, op dat moment, ja, ik spreek gewoon geen Frans, dus het was ook een beetje moeilijk om te communiceren. En ze kwamen naar mij toe en ja, ze zagen dat ik daar alleen was, zonder paspoort. En ik ging 2 weken in een asielcentrum in een vliegveld.
Ja.
Ik zat daar 2 weken.
Oh mijn god, Ciro. Jezus,
ja,
man.
Ja, en ja, toen die man met wie ik ben in Bergen gekomen,
ja,
ging weg. Hij heeft mijn vader gebeld. Hey, jouw zoon zit nu in een asielcentrum bij de vliegveld. Je moet advocaten gaan zoeken, blablabla. Alle dingen weet je, met elkaar te verzamelen om naar mij toe weet je, te komen ophalen. Dus het duurde 2 weken.
Ja.
Dus ik moest in het asielcentrum 2 weken gebleven. En ja, ik was gewoon jong, dus het was niet moeilijk voor mij.
Nee.
Omdat, ja, ik was gewoon jong. En,
ik kan me voorstellen, als je zo jong bent, ook al ben je 5, dat je je wel afvraagt, waar ben ik, waar zijn mijn ouders?
Ja, dat wel. En bij die asielcentrum...
Ja.
Ik zal altijd weer te dankbaar zijn, omdat ik heb daar een vrouw ontmoet.
Ja.
Zij was ook daar met zijn kinderen.
Ja.
En zij heeft mij gewoon genomen, weet je, als ik één van zijn zoon was, weet je.
Ah, en, wat lief zeg, ja.
Ja, hij let op mij.
Ah.
Toen de tijd was, weet je, om te gaan eten, hij neemt altijd, weet je, die eet voor mij.
Wow.
De tijd om te gaan douchen, hij doucht mij. Hij deed gewoon alles, weet je, als ik één weet je, van zijn zoon was. En
wow.
Net wat ik zei, weet je, ik was jong, maar als je iets meemaakt...
5 jaar, Ciro, jeetje mina, man.
Ja, 5 jaar.
Denk je nog veel aan terug, of eigenlijk niet?
Jawel, jawel, soms wel. Weet je, als ik gewoon thuis ben en ik dacht gewoon... Ik denk gewoon aan mijn leven. Soms ik dacht, wauw, ik heb echt... ik ben gewoon van ver, weet je, gekomen, weet je. En ja, op dat moment dat mijn vader ging advocaten zoeken met alle papieren te verzamelen. En ja, hij kwam gewoon naar die asielcentrum. En ja, alles ging gewoon snel en makkelijk. Omdat hij moest weet je, foto van de gezin aan die mensen van die douane geven. En mijn vader heeft die naam van iedereen op de foto gegeven. En ik moest komen en daarna weet je, zeggen wie op de foto was. Ik weet niet als je begrijpt wat ik wil zeggen.
Ja, ja, tuurlijk. Hij moest uitleggen ja, wie waar was, toch? Ja.
Ja, dus ik kom daar en die politie vraagt naar mij toe, weet je wie op deze foto dan? Dus ik moest die naam van mijn zus geven, mijn mam, mijn pa en mijn broer geven. Dus toen die mensen zagen dat ik heb goed beantwoord.
Ja.
Dus ja, ze laat me gewoon gaan, weet je, met mijn vader.
Ongelooflijk zeg.
Ja.
Dan ben je 5 en dan begint het leven in ja. België en dan?
Ja, ja. Ja, en ja, net wat ik zei, ik sprak geen Frans, dus ik moest Frans leren. Ik ging naar school en ik ben eerst 3 jaar alleen met mijn pa samen. En na 3 jaar, ja, omdat het kost echt veel geld, weet je, om iedereen, weet je, van Congo naar België te gaan ophalen. Dus mijn vader was bezig, weet je, om te gaan werken. En geld te krijgen om mijn moeder, mijn 2 zus en mijn kleine broer naar België te brengen. Ja.
Maar dat is dan het begin van je leven. Ja, kijk.
Ja.
Ik maak altijd voor de grap hier op de redactie. Hè, of ik, dat ik van de straat ben in Alphen aan de Rijn. Nee hoor. Ik heb een vlekkeloze jeugd gehad. Voorbeeldig gezin waar ik uitkom. En, maar als ik me dit zo voorstel. Hè, als jij, dit is het begin van jouw leven. En je hebt dan heel veel geluk gehad uiteindelijk. Dat je nog in België ook mocht blijven. En dat soort dingen. En dan moet je daar beginnen. Papa werkte wel op een gegeven moment dus in België. Mm-hmm. Maar hoe zag jouw jeugd eruit?
Mijn jeugd was gewoon rustig. Ik heb bijna niet in problemen gezeten. Ik was gewoon klein. Ja, ik was klein en een rustig jongen. En ik woon toen in een kleine buurt. Heet Broax.
Waar is dat? In België?
Ja, in Luik.
Oké, okay, in Luik. Ja,
ja je kan gewoon straks even gaan kijken. Broax was... was gewoon een mooie plek, maar alleen maar, weet je, met de buitenlanders. Dus voor mij was gewoon nieuw, omdat het was voor mij voor de eerste keer dat ik blanke mensen, weet je, zie.
Ja.
Dus het was ook een beetje raar, maar ja, toen ik ging, weet je, naar school, ik zag, weet je, die andere mensen, dus voor mij was gewoon normaal, ja.
Maar ik kan me ook voorstellen, dan kom je uit het midden van Afrika en dan zit je in Luik. Ik moet zeggen trouwens dat ik ben denk 2 keer in Luik geweest. Ik was niet echt onder indruk van Luik. Beetje, ja, niet een hele mooie stad, maar goed. Maar ik kan me voorstellen ook gewoon met kou en alles, weet je. En de mensen en de gewoontes, het eten, het weer. Ik weet niet of je sneeuw hebt meegemaakt en dat soort dingen daar.
Ik kwam in België, het was in augustus.
Ja.
Dus het was nog, zon. En ja, toen de eerste keer dat ik sneeuw zag, ja, ik was een beetje, zeg dat, ik dacht, hè, wat is dit, je? Omdat ja, het was voor mij de eerste keer.
Ja.
En, ja, met de kou en de weer, alleen maar her. Ja, dat was ook een beetje lastig, omdat ja, in Congo toen ik daar was, ja, we hadden alleen maar warme weer, weet je.
Dus, ja.
Het was wel lastig, ja. Het was wel lastig, ja.
Maar goed, uiteindelijk, want daar moeten we het natuurlijk over hebben. We gaan het straks hebben uit je carrière. Dan ga je voor het eerst voetballen in België. Of voetbalde je ook al in Kinshasa?
Ja, in Kinshasa voetbal ik alleen, weet je, met mijn vrienden.
Ja.
Gewoon op straat, weet je. En dat was geen voetbalteam. Ik heb in Congo nooit, weet je, in een voetbalteam gezeten. En ja, we spelen alleen maar op straat met de vrienden en zo. Dus het was niet echt structureel, weet je.
Mm-hmm.
Maar alleen, ja, ik voetbal alleen voor plezier, weet je.
Ja, ik kan me voorstellen. Maar dan ga je dus in België bij een club voetballen. En dan, wanneer was het voor het eerst het idee dat je dacht, oké, ik heb misschien hier wel een hele goede aanleg voor?
Om eerlijk te zeggen, toen ik begon, weet je, met voetballen, ik heb bijna nooit gedacht, ik ga gewoon prof. Ja, nee, echt, hè.
Okay.
Ik ga misschien prof geworden. Nee, ik ben bijna nooit, ja, ik had nooit, weet je, de gedachte. Maar ja, toen ik 16, 17, dan dacht ik, misschien weet je, krijg ik de kans weet je, om deze weet je, mijn baan te doen. Dus,
wanneer, hoe kwam dat?
Ik zat op dat moment in Seraing, in een team in Seraing. En ik was 16 en ik ging voor de eerste keer weet je, met die eerste team trainen en ook wedstrijd spelen. En ja, ik zag gewoon dat ik redelijk niveau had. Dus ik dacht mezelf,
Maar wat voor niveau is dat in België, Seraing?
Toen het was een derde... Ja, in België is het niet als in Nederland.
Nee, hè?
Kijk, je hebt Eredivisie Nederland. En daarna heb je Jupiler League.
Ja.
En,
nu tweede divisie dan in Nederland.
Ja,
sport.
Ja. Dus het was gewoon tweede divisie op dat moment. Ja.
Oké. En toen had je talent. Het ging goed. En dan denk je, oké, ik kan op zich wel prof worden.
Ja, maar dat is ook... Ja, ik kan niet zeggen... Ja, ik heb gewoon spijt, weet je, omdat ik heb... Toen ik 16, 17 was, ik heb bijna nooit, weet je, voetbal serieus genomen. Ik dacht alleen maar, weet je, ik ga gewoon spelen, weet je, met plezier. Maar nu, als ik terugkijk, ik dacht, als ik meer, weet je, investeer, weet je, in mezelf, ja, dat had ik misschien, weet je, een andere carrière gehad, ja.
Echt waar?
Ja.
Wat dan?
Ja, omdat, net wat ik zei, weet je, ik ging gewoon bij de training, ik ging gewoon daar en ik wist, weet je, dat ik een van de betere spelers, weet je, van het team was. Dus het was gewoon te makkelijk en ik neem die training en die wedstrijd niet serieus.
Mm-hmm.
En wanneer ik thuis was, ik kijk bijna geen wedstrijden. Ik was gewoon thuis, dus ik deed gewoon niks. Dus dat is een beetje spijt als ik kan zeggen.
Ja, maar uiteindelijk vertrek je naar Nederland.
Ja.
En waarom was dat?
Voordat ik in Nederland ging, ik ging een stage lopen bij Hamburg.
HSV?
HSV in Duitsland. Ik ging daar en ik moest één week stage lopen. En het ging gewoon goed, maar ik wil gewoon deze verhaal niet zeggen, omdat het ging gewoon mis. En daarna ben ik terug, weet je, naar Seraing. En op dat moment, Ted van Leeuwen kwam vaak, weet je, in Bergen wedstrijd kijken.
Ja.
Ja, en hij kwam in wedstrijd van Seraing. En hij heeft mij gezien en hij dacht, Chiro is misschien iets, weet je, voor ons in... bij Apeldoorn.
Mm-hmm.
Dus hij ging contact nemen, weet je, met mijn zaakwaarnemer. En het ging echt super snel. En ik dacht mezelf, het is gewoon een goede kans. Naar Nederlands, buitenland, waarom niet?
Mm-hmm. Ja. Dan kom je aan in Apeldoorn. Wat tref je aan?
Het was gewoon anders. Omdat, het was mijn eerste... ervaring, weet je, in het buitenland.
Ja.
En ik sprak gewoon geen Nederlands. Mijn Engels was ook slecht. En ik ging daar en ik dacht gewoon, het is gewoon een mooie keuze, een mooie kans, weet je, om stap te gaan maken. En het ging goed. Niet die eerste jaar was een beetje lastig.
Maar
de laatste twee jaar, was gewoon goed. En ik was gewoon gelukkig omdat ik ging daar en ik was, weet je, met Chadli, met
Nasser Chadli,
Nasser Chadli, Dries Mertens en Jeremy Bokila en Christian Cabella, die ook Frans spreken. Dus voor mij het was makkelijker om mezelf, weet je, in het team, weet je,
ik zit te kijken naar die selectie van toen, joh. Jeetje, Mina.
Ja, we hadden wel goede spelers, maar de team, het was niet goed. Nee,
ik zat laatst te kijken, maar ik weet niet, heb je dat nieuws ooit nog meegekregen van Johan Pater? Daar heb je ook nog mee gevoeld,
ja,
toch?
Ja, Johan Pater, ik heb twee jaar, denk ik, met Johan gespeeld.
Ja.
En de laatste keer heb ik gelezen dat hij was in de ziekenhuis, hè?
Ja, in coma.
In coma, dus ik dacht, wow, dat was een beetje... een beetje heftig om te horen,
Heel heftig, ja. Maar uiteindelijk, Chadli, Mertens.
Mm-hmm.
Als je dan nu kijkt, dat was ongelooflijk, toch?
Maar om eerlijk te zeggen, toen we samen speelden, je kunt gewoon zien, weet je, dat die jongens, ze hadden gewoon echt een volle potentieel, weet je.
Ja.
En als je nu kijkt, het is gewoon fantastisch, weet je. Ze hebben gewoon echt een goede carrière gehad.
Ja.
En ze zijn gewoon goed bezig,
Ja, maar hoe kan je dat dan uitleggen? Want jullie beginnen dan eigenlijk... Nou, ik wil niet zeggen of je allemaal op nul begint daar.
Mm-hmm.
Maar het is het begin van jullie carrière in Nederland.
Ja.
Waar ligt het dan aan op een gegeven moment dat zij die volgende stappen hebben gezet... en dat zij wel de absolute wereldtop hebben gehaald?
Ja, net wat ik zei, weet je. Ze waren gewoon echt serieus, weet je.
Zij waren vanaf het begin al gewoon echt serieus?
Ja, ze waren echt serieus. En hoe zeg je dat? Ze wist... Ze hadden gewoon een doel, weet je.
Ja.
En hun doel was gewoon om de top te bereiken. En voor mij, ik had ook de doel, weet je, om de top te gaan bereiken, maar ik geef mezelf niet. Ik heb niet alles gegeven als hun, weet je.
Nee.
Nasser en Dries waren gewoon echt een goede prof. En ze hebben gewoon. Ja, ze waren gewoon focus, weet je, op voetbal, op training, op voeding en alles. Dus ja, ik ben niet verrast, weet je, dat ze nu waar ze zijn. Ja.
Heb je eigenlijk nog contact gehad?
Ja. Af en toe. Niet als vroeger, omdat vroeger, ja, we wonen in één gebouw.
Ja, je woonde met z'n allen, toch?
Ja, met z'n allen. Maar ja, we hebben ook contact, maar het is niet als vroeger, weet je. Maar ja, we hebben nog 6 contacten.
Ja, en wat ik kan me ook voorstellen, ik zie ook bijvoorbeeld, ik hoorde hem laatst in onze core podcast, hoorde ik René van Dieren, heb je ook meegespeeld?
Nog een keer?
René van Dieren, of niet?
René van Dieren.
Ach, ik zat die selecties te kijken, hoor. Dat die, maar goed, ja,
ik ben echt slecht, weet je, met namen.
Okay. Nee, maar dat was echt een grote grappenmaker in de selectie. Maar ik vraag me dus af, als je met Chatli, Mertens, met wie woonde je nog meer?
Met Jeremy Bokila.
En Jeremy Bokila, ja.
Ja, en Christian Cabea.
Oké, maar dan ook met z'n allen koken en zo?
Kijk, we wonen gewoon in één gebouw, maar iedereen had gewoon zijn eigen appartement.
Ja.
Ja, en ja, iedere dag wanneer we klaar zijn, weet je, met de trainingen, ja. We gingen gewoon of bij Nasser, of bij Dries, of bij Christian, of bij mij gewoon samen eten en zo. Dus ja,
wie was de gangmaker? Wie was de kok? Wie zorgde voor het eten? Was jij dat of niet?
Ja,
kan je niet zo goed koken?
Jawel, ik kan wel goed koken, maar we gingen meestal gewoon uit eten, weet je.
Oké.
Ja, maar koken, ja, af en toe, maar niet vaak. Nee.
Hey, maar Shiro, het klinkt wel echt als een hele mooie tijd. Dat je zo met z'n allen bij elkaar woont. Toch? Ja, je bent jong.
Ja, nee, het was echt een mooie tijd. Goede tijd en ja, we waren gewoon echt goede vrienden.
Ja.
En na voetbal, we gingen echt veel dingen doen, weet je, samen dingen doen.
Mm-hmm.
En ja, het was gewoon echt een goede groep. En ja, de dag daarna, ja, je moet gaan voetballen, je moet gaan trainen, je moet gaan wedstrijd winnen. Dus ja, we hebben wel echt een goede connectie.
Ja, en voor mij deden jullie het ook best goed toen, toch?
Jawel.
Jullie hebben het gewoon goed gedaan in die periode. Iedereen vertrekt uiteindelijk. Voor mij gaat Nasser gaat op een gegeven moment naar Twente toe. Dries ging naar Utrecht?
Ja, ik heb 2 jaar samen met Dries. Ja. Dries ging naar Utrecht.
Ja.
En ik heb 3 jaar samen met Nasser gespeeld.
Ja.
Ja, en daarna Nasser ging naar Twente. Ja.
Ja. En jij maakte ook een stap. Jij ging ook naar de Eredivisie.
ja, ik ga even zeggen hoe het ging.
Vertel, ja.
Ja. Net wat ik zei, ik was een beetje koppig en ook dom. Omdat toen mijn contract liep af bij AGVV, ik had echt veel Eredivisie teams die mij wilden. En ik ging in een gesprek met Heracles Amelo. Toen was nog Peter Bos die coach daar.
Ja.
En hij komt vaak een wedstrijd kijken bij AGVV.
Mm-hmm.
Dus hij kent mij wel, weet je.
Zeker.
Dat hij komt vaak die wedstrijd kijken.
Maar hij is daar zelf ook trainer geweest, toch? Peter Bos.
Dat weet ik niet. Ja. Ik heb echt geen idee.
Ja.
Ja, dus toen ik ging gewoon naar Almelo. Ja. Een gesprek. Ik heb gewoon met hem gesproken. En met de technisch directeur. Ik heb zijn naam vergeten. Ja. En we hadden gewoon echt een goede meeting, weet je. En Peter Bos wil me echt graag. En op dat moment, ik dacht mezelf, Heracles Almelo, nee, ik ben te goed, weet je, om daar naartoe te gaan. Weet je. Ik dacht, nee, ik wil een beter team, weet je. Ja, nee.
Ik snap het, tuurlijk.
Ik ga gewoon eerlijk zeggen. En ik dacht, nee. En ik zeg tegen de coach, tegen Peter Bos, geef mij 1 of 2 weken, ik ga nadenken.
Mm-hmm.
En daarna kom ik weer terug naar jou.
Okay.
Hij zegt, oké, ik geef je die tijd, ga naar huis, praat even met je familie en kom even terug.
Ja.
Oké, ik ging naar huis. En op dat tijd, John van den Brom, hij was mijn trainer bij AGVV.
Ja.
Hij ging naar ADO Den Haag. Dus hij belt mij en hij vroeg naar mij, hey Shiro, ik ga naar Den Haag, ik wil jou meenemen. Wil je komen? En ik dacht mezelf, Den Haag? ADO Den Haag, nee. Ik wil niet naar Den Haag, omdat op dat moment Den Haag speelde altijd een beetje degradatie voetbal.
Ja, zeker. Ja.
Dus ik dacht, nee, ik wil niet. En ik heb weer naar hem toegezegd, geef mij 1 of 2 weken, ik ga naar huis. Ik
ook nadenken.
Ja, en ik ga naar jou toe terug. Oké. Okay? En Ted van Leeuwen op dat moment ging naar Vitesse. En hij wil ook een beetje dat ik naar Vitesse ga. Maar ja, op dat moment Vitesse had een beetje financieel probleem.
Oké.
Okay. En die contract die mij willen... Ze wil dat ik diezelfde contract dat ik bij AGVV had.
Ja.
Ze wil me gewoon hetzelfde contract geven.
Maar dat is raar natuurlijk, want dat was jouw eerste contract, toch? Ja.
Ja, dat was een beetje raar. Dus ik dacht mezelf, ik weet niet, maar ja, het ging niet. En na die 2 weken...
Had je toen een goede begeleider eigenlijk op dat moment? Ja. Eigenlijk niet, als ik het zo hoor.
Weet je, ik zeg aan jou dat ik ging naar Hamburg. Ja. Naar Ajax. Het ging mis omdat, ja... Mijn zaakwaarnemer van toen, ja, ze vroegen veel commissie.
Ja.
En ze vroegen te veel geld. En ja, die mensen van Hamburg, ja, ze willen gewoon niet die geld geven. Dus het ging mis omdat, ze willen gewoon te veel
geld. Waar het vaak gebeurt natuurlijk, hè? Waar het vaak misgaat.
Dat is het probleem, ja, helaas. En ja, toen ik bij AGVV ging, ja, het was gewoon met dezelfde, met hetzelfde zaakwaarnemer.
Mm-hmm.
En toen ik die keuze had, weet je, met Heracles, ADO Den Haag en Vitesse, nog steeds, weet je, dezelfde zaak aannemen.
Ja.
En ja, ze vertellen me, Shiro, je moet gewoon gaan, weet je. Je moet gewoon gaan. Het is gewoon een goede, ze zijn gewoon goede teams. Het is gewoon een goede, hoe zeg dat? Je kan gewoon...
Ja, goede stap voor je ontwikkeling, zeg maar.
Ja, goede stap gaan maken. Maar ja, ik was gewoon koper en ik dacht mezelf, nee. Ik wil gewoon een beter team, weet je. Dus ik dacht, nee. En ik zag gewoon nee aan deze 3 teams.
Ja.
En die probleem was, ik heb gewoon te veel tijd genomen. En Peter Bos had gewoon een ander centraal verdediger genomen. Ja. Hetzelfde bij Den Haag. John Van Obom, ja, hij had ook een ander centraal verdediger genomen. En ja, ik zat gewoon thuis. 6 mannen zonder team.
Ongelooflijk, toch?
Ja,
eigenlijk
ja.
Alle clubs voor het uitzoeken.
Ja. Dat was gewoon mij. Ik kan gewoon de schuld aan niemand geven aan mij. Weet je.
Is dat zo? Als je misschien betere begeleider had gehad?
Nee, omdat mijn zaak wilde me vertellen, maar Shiro, je moet gaan tekenen. Omdat wij gingen, weet je, naar Amelo en ze vertellen, maar je moet naar Amelo, weet je. Het is gewoon een goede team.
Ja,
die coach wil jou hebben en ze kennen jou, dus ga. En ik dacht, nee, ik ga niet, weet je. En ja... Slechte keuze gemaakt en ja, het was 2010, van juni tot juni 2010, mm-hmm. Ja, tot december. Ja, ik was gewoon zonder club, dus ik zat 6 mannen buiten. En omdat ik had echt een goede baan, weet je, met Van den Brom, hij belt mij, ja, mijn zaakwaarnemer ging naar hem toe even vragen, hey, kijk, Shiro zit thuis, hij heeft gewoon geen club, kan je niet hem... nemen.
Ja.
En Van der Mom zei, wacht even, ik ga even met die bestuur even praten en ik ga alles doen, weet je, om hem, weet je, een kans te geven. En het ging gewoon goed. En in januari 2011...
Mee op trainingskamp?
Ja, in januari 2011 ging gewoon bij Den Haag, ik ging met trainingskamp en het was gewoon goed en ik verdiende, weet je, een contract en... Ja,
blij.
Ik was blij. Alles ging gewoon supergoed. Maar na 3 maanden raak ik geblesseerd. Kruisband en meniscus afgescheurd. Ja, en vanaf dat moment, ik was gewoon niet dezelfde speler. Ja.
Als je terugkijkt, dan is het best wel niet gek, maar dat er wordt best wel veel bepaald aan het begin van een carrière natuurlijk.
Mm-hmm.
Welke keuzes je maakt, met wie je in zee gaat, waar je naartoe gaat.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je het nu allemaal met rust hebt gelaten en dat soort dingen. Mm-hmm. Toch? Je bent een volwassen man, je hebt een mooi leven. Maar dat het in het begin best wel lastig is geweest, toch? Had ik maar naar Peter Bos gegaan.
Nee, weet je, ik ga niet zeggen dat ik alles, weet je, heb vergeten. Nee, soms weet je, als ik thuis ben, ik zit gewoon en ik ben gewoon aan te denken met die keuzes, met die slechte keuze dat ik heb gedaan. Ik dacht mezelf, jongen, je was echt dom. Je kunt gewoon beter, weet je, nee echt, ja. Ik had gewoon betere keuze, weet je, had gemaakt. En misschien, weet je, mijn carrière was gewoon anders, weet je, dat wat ik had gedaan, weet je. Dus ja, ik ben gewoon schuldig, weet je. Het was gewoon mijn schuld, ja.
Ja. Maar goed, bij aardig geblesseerd. Mm-hmm. Dan, ja, ik kan me ook voorstellen, voorheen wonen je dus met z'n allen, met de Belgische. Toen ging je op jezelf wonen in Den Haag?
Ja.
Hoe was dat?
Ja, kijk, Den Haag is gewoon een mooie stad, grote stad. En het was ook een beetje moeilijk, omdat op dat moment, ja, mijn Nederlands was ook niet super goed. Dus nee. Ik moest lessen, ja, ik ging lessen krijgen en zo. En met de groep, ja. Ja, het was gewoon, moeilijk. Ja, het was gewoon moeilijk.
Waarom was het lastig met de groep toen?
Het was lastig. Nee, kijk, die eerste 3 maanden voor mij was gewoon perfect.
Ja.
En omdat, ja, ik was fit. Ik speelde wedstrijd en Van den Brom was daar. Hij was mijn coach en hij kent mij. En op het eind van dat seizoen ging Van den Brom naar Vitesse.
Ja, Europees voetbal gaan met ADO en ja, toen naar Vitesse.
Aha. En hij ging bij Vitesse en Maurice Stijn was de coach. Ik had gewoon ook een goede band, weet je, met hem, maar ja, ik voel mezelf gewoon, ik voelde mezelf alleen, weet je, omdat ja, ik was gewend, weet je, met die Franstalige jongen, maar bij Den Haag, ja, ik had niemand, weet je, die Frans spreekt, dus het was een beetje lastig. En ook, ik ga gewoon derrière zeggen, oh, ik ging bij Den Haag, dus ik kom in Den Haag in januari 2011. Ik heb een contract van 6 maanden getekend. Omdat ja, die mensen van de bestuur, ja, ze kennen mij niet. Dus ze willen gewoon zien dat je, als ik goed was, om een contract te verdienen. Dus ik ging daar, ze vertellen, hey, luister, we gaan jou een contract van 6 maanden geven. En als we zien dat je goed, ja, dat je goed presteert, dat je goed doet, we gaan jou contract van 2 jaar. Dus ik heb 6 maanden plus 2 jaar optie getekend.
Ja.
Dus het was gewoon goed. En ja, na 3 maanden raak ik geblesseerd. Zware blessure. En ja, die mensen van de bestuur, ze komen naar mij toe en ze denken, hé, kijk, oké, we hebben ter jaar gezegd dat we zullen jou 2 jaar contract geven, maar ja, je bent
geblesseerd.
Geblesseerd en het is echt een zware blessure. We weten niet hoe je gaat terugkomen. Dus wat we gaan doen, we gaan jou 1 jaar contract geven. Dus je kan gewoon herstellen, je kan gewoon je revalidatie gaan doen. En we gaan gewoon zien, weet je, wanneer je klaar bent en zien hoe het gaat. Dus ik zat mezelf, weet je, in mijn appartement. Ik dacht, oh jongen, ik ga gewoon 1 jaar contract om mezelf te laten zien. Dus ik heb 6 tot 9 maanden moeten revalideren.
Ja.
En daarna heb ik misschien 5 maanden om te laten zien als ik goed ben of niet. En ja, met zulke blessures, ja, het is lastig om na 2 of 3 maanden jouw oude niveau beetje te krijgen. Dus het was moeilijk op dat moment, omdat ja, in mijn hoofd, ik was gewoon, hoe zeg je dat, veel stress, weet je.
Ja, dat snap ik ook wel, toch?
Ja, het was echt, ja, ik was gewoon gestrest, omdat ja, ik moest gewoon, weet je, en het ging niet goed, omdat toen ik fit was, ja, ik was gewoon slecht, weet je, ik ga niet leren, ik heb een wedstrijd gespeeld en ja, ik was gewoon slecht. En,
maar dat komt ook gewoon wat er allemaal in je hoofd rondgaat, toch?
Ja, dat wel. En de eerste wedstrijd dat ik heb gespeeld na mijn revalidatie was tegen Ajax. Wij gingen Ajax uit in de arena.
Mm-hmm.
En ja, omdat op de training, ja, ik was gewoon goed bezig, weet je. Dus Maurice Stijn geeft me gewoon die kans, weet je, om in de groep, weet je, te zijn. En ik was mezelf verrast, weet je, dat hij mij in de groep heeft genomen. Dus wij gingen naar Ajax. En in het eerste kwartier, één speler van ons, Ik krijg een rode kaart. Zat half verdedigd. Ramon Lewin.
Ja.
Hij krijgt de rode kaart. En ja, ik was de enige centraal verdediger op de bank. Ja, dus ik dacht, oei, oei, oei. Dus ik was een beetje in paniek. En,
maar die kreeg voor mij al helemaal aan het begin van de wedstrijd, toch?
Ja, ja.
Die kreeg heel vroeg rood, ja, zeker.
Ja, ja, en die coach komt naar mij toe. Ga maar even warm lopen. Ik zat een beetje in de arena en ik dacht, oef. Ik was een beetje, ja, ik was in paniek. Weet je. Ik dacht, oeh,
ja.
Het wordt een beetje moeilijk. En in de tweede helft kom ik erin. Eerste balcontact ging gewoon goed. Even vertrouwen te krijgen. Ik ging gewoon goed. En daarna maak ik één fout. Ik krijg de bal op de zijlijn. En ik wil die bal terug naar de keeper. En ik raak die bal verkeerd. En ja, die bal was niet hard genoeg. En één speler van Ajax komt van mijn geur. Hij neemt die bal op. En ze ging en ze hebben gewoon een doelpunt gemaakt. En het was gewoon 3-0. En vanaf dat moment, ja, in mijn hoofd, ik dacht, oh, ja, het was gewoon, het was gewoon
moeilijk. Ja, ik snap het. Dan heb je al stress en dan krijg je dit er nog bovenop, inderdaad.
Ja.
En, uiteindelijk vertrek je voor mij na dat jaar, toch?
Ja, het was 2012. Mm-hmm. Ja, omdat ja, mijn één jaar contract liep af. Ja, en ik heb gewoon slecht gepresteerd. Ik was gewoon niet goed genoeg. En ja, mijn contracten waren niet verlengd.
Maar wat ik heel gek vind, uiteindelijk duurt het heel lang voordat je weer een club krijgt.
Oh ja, na mijn periode van Den Haag, ik ging weer 6 maanden zonder team.
Ja.
Omdat ik dacht mezelf, nee, alles was gewoon te veel. Weet je. Het was gewoon zwaar. Mentaal was ik een beetje gehakt.
Ja.
En ik dacht misschien aan te stoppen. Maar ja, ik had nooit weet je, die beslissing weet je, genomen om echt te gaan stoppen. Maar ik had weet je, die gedachte, weet je.
Mm.
En ja, in 2012, van juni tot december, was ik weer 6 maanden zonder team.
Mm-hmm.
En in januari 2013 kreeg ik de kans, weet je, naar Engeland te gaan.
Barnett! Ja. Ik denk dat de luisteraars nog wel weten, als we in Nederland zeggen Barnett, dan zeggen we Edgar Davids.
Ja, precies.
Maar hoe ging dat dan?
Ik had... André was iemand, was een zaakwaarnemer.
Ja.
Hij had contact weet je, met die mensen daar. En hij komt naar mij toe en hij vertelt me, hey, luister, Shiro, ik heb één team voor jou in Engeland. Dus ik dacht mezelf, wow, Engeland. Ik dacht misschien, ja, ik ga niet zeggen dat ik Premier League teams of zo. Ik dacht misschien, ja, ja. Tweede, misschien Championship. Dus ik dacht, oh, oké, okay. Ik was echt geïnteresseerd. En hij komt naar mij toe, ja, FC Barnett.
En,
ik
dacht, en wat dacht Barnett. Jij?
Ja, ik dacht, ik heb nooit gehoord. Dus ik ging even Google, FC Barnett, en ik zag dat hij was League 2.
Ja.
En ja, ik was nog... Ik was een beetje verdrietig, omdat ik zag, kom op. Ik kom van Eredivisie team,
mm-hmm.
En nu ga ik League 2. Ja, dat was ook een beetje mentaal, ja, het was ook een beetje lastig, weet je. Het was lastig. En ik heb gewoon, weet je, met mijn familie even gesproken. En ze vertellen me, hey, luister, het is gewoon beter als je daar naartoe gaat. Omdat je gaat niet, weet je, één jaar
nee.
Zonder voetballen, zonder trainen. Dus ga gewoon daar naartoe.
Maar helpt het dan ook, weet je, dat je de mensen zeggen Barnett en dan staat Edgar Davids.
Mm-hmm, mm-hmm.
Helpt dat dan ook?
Jawel, jawel. Ja, jawel, omdat ja, iedereen
legende.
Kent, ja, het, gewoon echt een legende. Ja, iedereen kent Edgar ja. David. Dus daarna ik dacht, ja, oké, okay, ga gewoon en ga gewoon zien.
Ja.
En ik ging daar en ja, het was gewoon echt een goede ervaring. Het ging niet goed, omdat ik heb weinig gespeeld.
Maar hoe was Edgar David als trainer?
Ja, daar wil ik niks zeggen.
Nee?
Nee, nee.
Maar daarmee zeg je eigenlijk alles, toch?
Ja, maar ja... Ja.
Nee, maar dat is toch niet erg? Ja, kijk, ik bedoel, je hebt goede trainers gehad en...
Ja, jawel, maar als ik... Hij was geen goede training voor mij.
Nee?
Nee.
Okay.
En, ja, met zijn persoonlijkheid... Nee.
Maar wat was dan mis met de persoonlijkheid?
Gewoon arrogant, weet je.
Ja.
En hij was speler en coach, weet je.
Ja, dat, nummer 1 toch, had hij?
Ja.
Wat dachten jullie als spelers toen, dat als hij met nummer 1 ging spelen?
Ja, iedereen dacht, ja, kan niet toch?
Nee, ja, nee dat, ik weet nog dat ik het zag, dacht ik, hè? Je gaat toch niet met nummer 1 spelen?
Ja, iedereen, ja, alle spelersgroep, ja, niemand had echt een goede band, weet je, met hem, omdat hij was een beetje koud, weet je. Mm-hmm. Hij neemt veel, weet je, hoe zeg je dat? Verstand, weet je, hij had veel verstand, weet je. Hij was niet echt, weet je, in de team, weet je.
Nee.
Dus ja, het was gewoon raar. Het was gewoon een rare ervaring, maar voor mij het was gewoon goed, omdat hij was echt hard, hard coach. En ik had, op dat moment ik had dat nodig, weet je, om iemand, weet je, naar mij te komen, jij bent slecht, weet je, omdat ik was gewoon...
Maar hij was hard richting jou, of niet?
Ja, en dat was denk ik goed, omdat toen ik bij Barnet wegging,
ja.
Ja, dan mijn, hoe zeg je dat? Mijn mentaal was gewoon anders, weet je.
Ja. Maar anders. Kijk, want dat lijkt me ook lastig, hè? Dan is het een idool voor je. En dan sta je op het trainingsveld en denk je, wat is dit voor een trainer? Toch? Wat is dit voor een raar persoon? Maar kan je dat dan ook later, ik weet niet of je hem later nog bent tegengekomen of dat je hem nog hebt gesproken.
Nee.
Maar kan je dat nog loszien van elkaar dan?
Sorry?
Kan je dat nog loszien van elkaar, de persoon en de trainer? Of denk je op een gegeven moment, wat is dit nou voor een persoon?
Jawel, je kan gewoon dat... Net wat ik zei, weet je, was... Ja, het is misschien, weet je, zijn manier om te zijn, weet je, een beetje zo arrogant.
Ja.
Maar ja, hij was gewoon topvoetballer, weet je. Iedereen kent hem. Dus
ja, tuurlijk. Maar hij trainde dus ook mee met jullie, toch?
Ja, hij trainde ook mee. Dus ik dacht gewoon mezelf, hey, gewoon normaal doen, weet je.
Uh-huh.
Je bent gewoon superstar, weet je. Dus ja. je hoeft niet... Zo slecht dat je tegen mensen praat, weet je.
Maar heb je dat ook wel eens tegen hem gezegd?
Nee.
Nee, dat...
nee. Daar heb ik niet gezegd.
Oké.
Nee.
Het duurde overigens maar heel kort, hè? Want je hebt heel kort daar gezeten, voor een paar maanden maar.
Ja, een paar maanden, ja.
En, nou ja, weet je, kijk, we hoeven niet jouw hele carrière door te lopen. Je hebt daarna bij Eindhoven goed gedaan, hè? Toen naar Cambuur gegaan, NAC.
Yes.
Als je nu terugkijkt op je hele periode, wanneer heb je je beste periode gehad in Nederland?
In Nederland, mijn beste periode, ik ga zeggen, de laatste jaar bij AGOVV.
Mm-hmm.
Omdat, mijn prestatie was gewoon goed. En die tweede jaar bij FC Eindhoven, ja.
Tweede jaar bij FC Eindhoven, toen je uiteindelijk daarna naar Cambuur ging, toch?
Ja, nee, ik heb 3 jaar bij
klopt.
Eindhoven gezeten, ja.
Okay.
Omdat, ja, ik krijg een beetje weer plezier, weet je, om te voetballen.
Ja.
En ik krijg weer een beetje mijn oude niveau. Dus ja, dat was goed. Ja.
Ja. Als je dan terugdenkt, heb je dan net niet geluk gehad? Zeg maar, dat je uiteindelijk de stap hebt kunnen zetten naar de Eredivisie?
Mm-hmm. Jawel. Omdat ik weet gewoon, weet je, dat ik alle kwaliteit had, weet je, om te slagen.
Mm-hmm.
Maar ja, door slechte keuzes... blessures, ja, heb ik niet echt, weet je, de full of my potentie, weet je, laten zien. Ja. Hmm. Dat is wel één ding dat ik spijt heb. Ja.
Als je nou nu terugkijkt, had een goede begeleider verschil kunnen maken, denk je, destijds?
Oh, ja, dat wel.
Ja?
Ja. Zeker. Zeker. Ja. Omdat, net wat ik zei, weet je, ik was een beetje... Ik ga niet zeggen dat ik lui was, maar ik dacht mezelf altijd, nee, ik heb talent.
Mm-hmm.
Dat is genoeg, weet je. En misschien, weet je, als ik iemand achter mij komt naar mij toe en zegt, hey, jongen, je bent nog niks, weet je.
Mm-hmm.
Je moet hard gaan werken, je moet goede keuze gaan maken.
Yeah.
Dan, dat is wel verschil, weet je. En op dat moment, ja, ik moest ook zelf, weet je, die beslissing gaan nemen. Omdat, ja, ik had ook mijn vader, ja, hij was niet achter mij om mij te steunen. Dus het was ook een beetje lastig, weet je. Dus,
waarom stond hij niet achter je dan?
Oh, familieverhalen.
Maar waar komt het op neer? Dat hij niet blij was dat je profvoetballer bent geworden?
Jawel, hij was wel blij. Maar ik kreeg niet, weet je, die steun dat ik nodig had, weet je.
Ja.
Ik ging, toen ik, toen ik 16, 17 was, ik ging een beetje een gesprek met zoveel zaakwaarnemers.
Ja.
En als je 16 of 17 bent, je gaat gewoon tegen volwassenen, weet je. Je gaat gewoon praten tegen volwassenen.
Ja.
En deze volwassen mensen, ze kunnen gewoon mooie dingen aan jou toe
beloven,
zeggen.
Ja.
Snap je? En jij bent gewoon... Ja,
je bent jong, toch?
Ja, ik was gewoon jong en ik was ook naïef, weet je. Dus ik geloof alles, weet je. En ik weet gewoon als ik mijn vader naast mij kom, weet je, naar alle die gesprekken, ik weet gewoon dat ik misschien een beetje beter keuze had gemaakt om een zaak ondernemer te kiezen.
Heb je daar nog wel gesprekken over gehad later met je vader?
Jawel, jawel. Het is, ja, ze zijn geen makkelijk, weet je, makkelijke discussies, maar ja, je moet gewoon dat, ik had gewoon, ik was boos, weet je, op hem.
Ja, snap ik.
Ik dacht, ja, ik had je nodig, maar ja, je was niet daar voor mij, dus ja, ja, we hebben al gesproken, ja, hij ging gewoon sorry zeggen.
Nu alles goed?
Ja, nu alles is gewoon goed, ja. Alles is goed.
Oké. Okay. Ja. Hey, ik zit zo te kijken, want inmiddels speel je in Amerika. Op tweede niveau is dat? Bij El Paso?
Ja, ja, El Paso, tweede niveau.
Je hebt je contract de verlengd voor mij, toch?
Hallo?
Ben je er nog?
Hallo?
Hallo?
Ja, hoor je me?
Ja, zeker.
Ah, oké. Okay. Ja, ik voel bij, ja, bij El Paso 2 jaar nu, ja, in de USL. Is, ja, het, ja, de tweede niveau. En ja, het is gewoon een mooie ervaring, ja. Goede ervaring.
Ja, hoe, want je moet nog een paar jaar voetballen, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Zou je nog in Nederland willen voetballen?
Nee? Kijk, ik heb 8 jaar in Nederland gezeten en ik, ja, ben nu 33.
Ja.
Dus ik denk, ja, ik denk gewoon, ik ben bijna klaar, weet je, met voetballen. Dus,
ja, maar nog een laatste jaartje in Nederland?
Nee, dat denk ik niet.
Wat zou je willen na je carrière?
Ja, ik ben nu bezig, weet je, aan mijn diploma om coach te zijn.
Oké. Okay. Ja, ik dacht juist, jij bent iemand die spelers moet gaan begeleiden.
Ik had een beetje deze discussie gehad, weet je, met Stijn.
Stijn Francis, ja zeker.
Ja, met Stijn Francis. En ja, ja, ik ben ook even na te denken. Ik ga zeggen dat ik...
Stijn, ja, zei ik... dit ook namelijk tegen je, of niet?
Ja, ja, vertel me dat ook, ja.
Nou,
ja,
als klopt, ik dit, want klopt, ik vind het mooi, want je hebt dus, ja, de slechte ervaringen meegekregen, mm-hmm, van slecht, ja, advies. En je hebt een bijzonder levensverhaal, je hebt, mm-hmm, veel meegemaakt. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, jij kan juist spelers, ja, helpen.
Ja, dat wel, maar ja, net wat ik zei, ik ben op dit moment...
Nog aan nadenken.
Ja, nadenken wat ik echt wil gaan doen, maar ja, dat is ook een optie, zeker.
Oké. Okay.
Ja, dat is ook een optie, ja.
Ik vind het heel mooi. Ik ben blij dat het eindelijk gelukt is om je te spreken. Wanneer kan je weer terug naar Amerika?
Ja, kijk, omdat de laatste keer ik ga geblesseerd.
Ja.
Mijn kruisband.
Ja.
Dus nu ben ik even bezig, weet je, met revalidatie.
Ja.
En ik ga gewoon hier revalideren, omdat ja, ik voel gewoon prettig, weet je, als ik thuis ben. Weet je, ja, met de familie en vrienden en zo. Dus ik ga gewoon mijn revalidatie hier doen. En wanneer ik klaar ben, omdat die competitie daar gaat starten in maart. Ja. Nee, normaal gesproken die competitie start in maart.
Ja, klopt.
Maar door COVID, die competitie gaat starten in mei.
Oké.
Okay. Dus het geeft me gewoon tijd, weet je, om echt fit te zijn. Dus als ik klaar ben, weet je, met mijn revalidatie, rond mei, begin juni, ga ik weer even daar naartoe. Ja.
Ja. Mooi. Nou, ik ga je heel veel succes toewensen in El Paso. Lijkt me fantastisch om daar te wonen en te voetballen.
Ja,
totaal anders. Ik denk niet dat je meer last hebt van koud weer daar, toch?
Nee. Om eerlijk te zeggen, het is echt lastig om daar naartoe te gaan voetballen in Amerika.
Ja?
Omdat Westpel... Kijk, daar, bijvoorbeeld in El Paso,
ja,
dat is voor mij, ik denk dat je die zomer daar begint in maart.
Ja, ja.
Zomer begint in maart tot...
September, oktober of zo?
Ja, september, oktober.
Ja.
En als je gaat spelen, voetballen op 7 uur avond met 35 graden.
Ja.
Ieder wedstrijd en ja, maakt niet uit welke stad je gaat spelen.
Ja.
Altijd 35, soms 40 graden. En ja, het is gewoon... Ja.
Maar je geniet er wel van, toch?
Jawel, ik geniet wel, maar het is wel lastig. Ja.
Snap ik. Nou, ik wil je wel, ja, heel veel succes wensen met je revalidatie.
Dank je wel.
En ik ben benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden naar je carrière.
Ik laat je weten.
Ja, zeker. Dank je, ja, ervoor voor je tijd. En heel veel succes ook komend seizoen nog, hè, bij El Paso.
Okay. Dank je wel.
Dank je wel, Ciro.
Dank je wel.